Hartelijk welkom gemeente in deze eredienst op Hemelvaartsdag, waarin dominee Domburg uit Aalst voorgaat. Er zijn in deze dienst twee schriftlezingen. De eerste uit Handelingen 1 en de tweede uit Johannes 14. Zondag 29 mei hoopt in de ochtenddienst van 9:30 voor te gaan dominee Van der Knijf uit Molenaarsgraaf en in de avonddienst van 6:30 dominee Voets. Hetty van Tijl Krum, Kleine Straat 5, is na een geslaagde operatie weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Op maandag 23 mei herdachten dominee en mevrouw Groenendijk, kersthof 4, hun 60-jarig jubileum. Vandaag zijn er twee collecten die bij de uitgang gehouden worden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. En de collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. De kerkenraad wenst ieder een gezegende dienst en er is nu een moment gelegenheid voor stil gebed.
Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zullen nu zingen. Ik moet even kijken naar het liturgiebord. Ik ben mijn eigen papiertje vergeten uit te printen. Er staat Psalm 97, vers 1 en vers 7 zullen we zingen. Laten we dat doen. Ja. morgen willen wij het geloof belijden, het geloof in de drie enige God. En na het belijden van het geloof zullen wij zingen Psalm 110, vers 1 en vers 2. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Een oud-testamentische profetie over de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Psalm 110, vers 1 en vers 2, na het belijden van het geloof. En als we het geloof belijden, doen we dat in de verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder spreken met mij de volgende woorden in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Gods woord lezen, laten we de Heere eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we de Heere bidden. Heere Vader in de hemel, we komen tot u en wij danken u dat wij vandaag hemelvaart mogen vieren. Dat wij mogen denken aan de Heer Jezus, die is opgestegen naar de hemel met de wolken en plaats heeft genomen aan uw rechterhand. Ja, Heere, zo hebben wij een verhoogde heiland in de hemel, die door het lijden, door het sterven, door het graf heen is opgestaan. Hij is opgestaan in heerlijkheid en nu is hij ook opgevaren in heerlijkheid. En zo regeert hij over heel de wereld, over heel de kosmos, ja, heel de geschiedenis aan uw rechterhand. En we danken u dat u, Heer Jezus, onze borg bent daar aan de rechterhand van uw Vader. Dat u onze pleitbezorger bent, onze advocaat. Dat u daar voorbeden voor ons doet. Als wij in nood gezeten zijn, als we worden aangevochten, Als de duivel hier op aarde rondgaat als een brullende leeuw die verslindend rondgaat, ja, heren, dan mogen we weten dat we een voorspraak hebben bij de Vader. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo voor ons in wilt staan en dat u in de hemel woningen bereidt, woningen in het Vaderhuis voor al uw kinderen. Heren, u kent ons, u doorgrondt ons. U weet of wij met vreugde door het leven gaan of met aanvechting en pijn. En we bidden u, hoe we ook door het leven gaan, wilt u geven dat wij allemaal dat uitzicht mogen hebben. Het uitzicht op het nieuw hemels Jeruzalem, op het Vaderhuis met de vele woningen. Nee, in onszelf hebben we daar geen uitzicht op. In onszelf zijn we zondige mensen, gebroken en tijdelijk. Net zoals het gras is ons kortstondig leven. In onszelf worden we geknakt. Hebben we geen toekomst. Maar als we verbonden zijn met u, dan hebben we schitterende vergezichten. Als we u, Heer Jezus, kennen als verlosser, als heiland, dan mogen we weten van het Vaderhuis met de eeuwige woningen. Heren, we danken u ervoor. En we bidden u, wilt u geven dat we door geloof en bekering daarbij mogen horen. Dat we mogen delen in dat vooruitzicht. Dat heerlijke, schitterende vooruitzicht. We bidden u, wilt u vanmorgen ons nabij zijn? Wilt u ons verlichten met uw Heilige Geest? Wilt u ons hart openen? Onze oren openen? Wilt u geven dat uw woord mag indalen als goed zaad dat gestrooid wordt op de akker van ons hart? En dat het mag ontkiemen, vrucht mag dragen tot meerdere eer en glorie van uw naam, tot opbouw van uw koninkrijk, tot opbouw van uw gemeente al hier, ja, tot geloof en bekering van ons persoonlijk leven. Heere, wilt u dat waarmaken? Want u heeft toch zelf beloofd dat we twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u in hun midden bent. Wilt u zo in ons midden zijn? Wilt u uw woord openen en ons verlichten met uw Heilige Geest? We leggen alles in uw hand. En we bidden u, wilt u in ieder nabij zijn die in of rondom deze dienst een taak heeft. In het bespelen van het orgel, het ophalen van gaven, het spreken, het luisteren. Heren, we leggen alles in uw hand. Wilt u het waarmaken? Naar uw trouw, naar uw belofte. Hoor ons gebed. Niet omdat wij iets verdienen, want wij verdienen helemaal niets in onszelf. Maar wij pleiten op de naam van de Heer Jezus Christus, de hemelse hoge priester, die de hemel is doorgegaan, onze hemelse voorbidder, onze hemelse voorspraak. In zijn naam komen we tot u, uit genade. Amen. Gemeente, vanmorgen hebben wij twee schriftlezingen en het woord van de Heere. We zullen lezen uit het Bijbelboek Handelingen, Handelingen 1, vers 4 tot en met 11. En daarna zullen we lezen uit het Johannesevangelie. Eerst Handelingen 1, vers 4 tot en met 11 over de hemelvaart. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dat is over de eerste lezing. De tweede lezing komt uit het Johannesevangelie. Wij zullen lezen Johannes 14, vers 1 tot en met vers 7. Johannes 14, vers 1 tot en met vers 7. Maar het gaat over het huis van de hemelse Vader. Johannes 14 hoort bij de afscheidstoespraken van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Het is vlak voor zijn lijden en sterven. En midden in de afscheidstoespraak van de Heer Jezus komt ook zijn hemelvaart naar voren. Johannes 14, vers 1 tot en met 7. Daar luidt het woord van de Heere. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En vanaf nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Zalig zijn zij, gered ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Jongens en meiden, heel fijn om jullie vanmorgen hier te zien. Ga je nu wel eens uit logeren? Logeren bij je opa of bij je oma? Of bij een vriend of vriendinnetje? Nou, logeren is altijd leuk natuurlijk. Zeker in de vakantie. Nou, hoe lang blijf je dan logeren, jongens en meiden? 1 nacht? Of 2 nachten? Jullie weten natuurlijk allemaal, logeren duurt nooit heel lang. Logeren is eigenlijk maar voor een paar dagen. En nog een vraag. Gaan jullie wel eens op vakantie, bijvoorbeeld in de zomer? Met een tent, een caravan of een camper? En zo ja, hoe lang ga je dan op vakantie? 1 week? Of 2 weken, misschien wel 3 weken op vakantie? Nou, dat weten jullie natuurlijk ook. Vakantie duurt langer dan logeren. Maar vakantie duurt vaak maar een paar weken. Uiteindelijk is vakantie maar voor eventjes. Nou jongens en meiden, nog 1 grote vraag. Hoe lang zal je wonen in jullie huis? Is dat voor 1 maand? Nee hè? Of is het maar voor 1 jaar? Waarschijnlijk ook niet, hè? Als het goed is, woon je heel lang in je huis. Jarenlang. Soms zelfs 10 jaren. Alleen op een dag zal je wel moeten verhuizen. Omdat je groot wordt en gaat trouwen. Of omdat je heel oud wordt en kleiner gaat wonen. Ook je huidige huis, waar je heel lang hoopt te wonen, zal je op een dag moeten verlaten. Ook je huidige huis is tijdelijk. Vandaag is het hemelvaart. En met hemelvaart vieren we dat de Heer Jezus als koning en als overwinnaar naar de hemel is opgevaren. Daar zit hij als onze hemelse advocaat aan de rechterhand van de Heere God. Daar bidt hij voor jou en voor mij, om ons voor altijd te bewaren. En weten jullie, de Heer Jezus doet nog iets in de hemel. Weten jullie wat het is? De Heer Jezus die maakt in het Vaderhuis voor al zijn kinderen woningen bereid. En als hij terugkomt, zal hij aan al zijn kinderen brengen in het Vaderhuis met de vele woningen. En nee, dat is niet om 2 dagjes te logeren. En dat is ook niet om 1, 2 of 3 weken op vakantie te gaan. Het is zelfs niet om 10 of 20 jaar in te wonen. Als wij door de Heer Jezus zijn gered, dan zijn we welkom in het hemelse Vaderhuis. En weet je voor hoe lang? Voor altijd. Voor altijd ben je dan bij hem veilig en geborgen. In zijn altijd durende liefde en trouw. Altijd vreugde, altijd liefde. Bij de Heer Jezus. In het Vaderhuis met de vele woningen. En daar gaan we vanmorgen naar kijken. De Heer Jezus gaat naar de hemel om voor ons een woning gereed te maken. Niet voor eventjes, maar voor altijd. Gemeente, ik mag u wijzen op de collecte aan het einde van de dienst. Van harte aanbevolen en wij zullen zingen Psalm 41, vers 1 en vers 3. Of is het 1 tot en met 3? Wat was het? 1 en 3, ja. Psalm 41, vers 1 en 3. Gemeente, na de verkondiging zullen wij zingen Psalm 99, vers 1 en 8. Psalm 99, vers 1 en vers 8. Gemeente van Jezus Christus, u en jij zult het ongetwijfeld meegekregen hebben. De huizenprijzen in Nederland zijn enorm gestegen. De prijzen schieten de pan uit. Want in sommige delen van het land is er een enorm tekort aan woningen. Als je bijvoorbeeld in Amsterdam op de wachtlijst staat voor een woning, dan moet je zeker 15 jaar wachten voordat je aan de beurt bent. 15 jaar! Dus als je in Amsterdam woont en je wilt op je 20ste het huis uit, dan ben je pas aan de beurt als je 35 bent. En een van de grote uitdagingen van de regering is daarom om 1 miljoen woningen te bouwen. 1 miljoen huizen. Om alle mensen in Nederland onderdak te bieden. Woningen die bestendig en ook nog eens duurzaam zijn. Eén grote uitdaging dus. Nu is het vandaag het feest van de hemelvaart. De Heer Jezus is met zijn hemelvaart verhoogd en verheerlijkt. Als koning en overwinnaar zit hij nu aan Gods rechterhand. Om voor u en voor jou en voor mij te bidden. Om ons van onze zonde en schuld door zijn bloed vrij te pleiten. En vanmorgen hebben we gelezen uit Johannes 14. En Johannes 14 maakt deel uit van de afscheidstoespraak van de Heer Jezus. Johannes 14 tot en met Johannes 16 is één grote lange afscheidstoespraak van de Heer Jezus voor zijn lijden en sterven. En het gaat onder andere over een andere trooster, de belofte van een andere trooster, de Heilige Geest. Het gaat over in de Heer Jezus blijven. Hij is de ware wijnstok, wij zijn de ranken. En in ons Bijbelgedeelte gaat het dus over de hemelvaart. En deze afscheidstoespraak houdt de Heer Jezus vlak na de paasmaaltijd. Judas is zojuist ontmaskerd en verraden. De verlovening van Petrus is voorzegd. Het is de vooravond van zijn lijden en sterven. En diezelfde nacht nog zal de heiland worden opgepakt. De volgende dag zal hij worden gekruisigd. En ja, de Heer Jezus die weet alles al. Hij weet exact welke weg hij zal moeten gaan. En hij weet ook exact welke eindbestemming die weg zal hebben. Waar de heiland naartoe gaat, kunnen zijn discipelen niet komen. Dat zegt hij in Johannes 13. Hij zegt tegen zijn discipelen, waar ik heen ga, kunt u niet komen. De Heer Jezus, hij weet van tevoren alles dus al, precies. Hij weet precies wat hem zal overkomen. Maar wat is aan de hand? De discipelen die snappen er niets van. Meerdere keren heeft de heiland kenbaar gemaakt dat hij zal moeten lijden en sterven. Dat hij verhoogd zal worden, terug naar zijn vader in de hemel. En ja, die discipelen die voelen wel dat er iets in de lucht hangt. Er wordt gesproken over verraad en verloochening. Er is sprake van spanning, conflict en iedereen voelt aan. Er staat iets groots te gebeuren, iets schrikwekkends. Maar die discipelen, ze snappen er ten diepste helemaal niets van. Wat is er toch op handen? De discipelen die alles voor een heiland hebben achtergelaten, ze zijn in shock. Al die verwarrende woorden, al die verwarrende uitspraken brengt één grote siddering in hun leven. Siddering in hun hart en lichaam. Dan moet je nu eens opletten hoe liefdevol en bewogen de heiland met zijn discipelen omgaat. De heiland, hij proeft bij hen de verwarring, hij proeft bij hen de onrust en hij zegt tegen hen in vers 1, laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, geloof ook in mij. Meerdere keren in het evangelie lezen we dat de Heer Jezus door schrik en angst wordt overmand. Als hij bijvoorbeeld voor het graf van Lazarus staat, dan raakt de heiland zeer in de geest bewogen, innerlijk raakt hij compleet in beroering. En we lezen ook als de Heer Jezus voor het eerst bewust is dat zijn levenseinde nadert, dan overvalt het hem. Zijn ziel raakt in beroering. In de crisis roept hij dan uit tot zijn hemelse Vader en hij zegt: Vader, verlos mij dat. Verlos mij uit dit uur. Maar de Heer Jezus, hij blijft dwars door alle crisis, dwars door alle angst, volharden in gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. Hij zal de weg van zijn verzoenend lijden en sterven zeker bewandelen. En ook die weg, ook op die weg raakt hier Jezus in beroering. Wanneer de heiland beseft dat een van zijn discipelen hem zal verraden. Dat doet iets met hier Jezus. Geëmotioneerd zegt hij tijdens de paasmaaltijd: voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. De onzekerheid, de emoties, het verdriet en de spanning zijn dus ook bij de Heer Jezus zelf door merg en been heen gegaan. Hij heeft niet als een koele kikker zijn lijden en sterven op zich genomen. Verre van dat. De verschrikking van die weg is bij hem door hart en ziel gegaan. De Heer Jezus, hij heeft emoties gekend van angst en onzekerheid voor zijn lijden en in zijn lijden. Maar moet je nu eens kijken hoe vol ontferming de Heer Jezus hier in Johannes 14 naar zijn discipelen is. Hij zet de moeite en de gevoelens, zijn eigen gevoelens en moeite eventjes aan de kant. En naar zijn discipelen toe is hij enorm liefdevol, enorm bemoedigend. Nee, de discipelen die snappen er nog steeds niets van. Maar de spanning in de lucht raakt ook hen. Er is onzekerheid, onrust en verwarring. Ze zijn verre van kalm. En de heiland die benoemt de spanning en verwarring. Hij laat zich kennen als een echte hoge priester die medelijden heeft met onze zwakheden. En hij zegt: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Zo is nou de Heer Jezus naar zijn discipelen en zo wil de Heer Jezus ook zijn naar u en naar jou. In jouw spanning en onzekerheid, in jouw angst om misschien wel verlaten te worden. De Heer Jezus, hij wil zijn medelijden tonen, ook met jouw zwakheden, wat die zwakheden ook zijn. De Heer Jezus, hij wil zich van harte ontfermen, je bemoedigen, je aansporen. Net zoals bij de discipelen toen. De vraag is dan, wat voor aansporing geeft de Heer Jezus hier dan? Nou, hij roept op tot geloof. Geloof in de Heere God. Ja, blijvend geloof en vertrouwen in Hem. Niet af laten schrikken, niet afhaken. Maar dwars door alles heen, rotsvast op Hem vertrouwen. Jezelf overgeven aan Hem. Wat er ook gebeurt, ook en zelfs juist in tijden van verwarring en diepe onzekerheid. De discipelen, ze horen grote verontrustende zaken, ze horen over verloochening en verraad, over zijn aanstaande vertrek waar ze hem niet in kunnen volgen. En toch worden ze opgeroepen om te blijven vertrouwen op hem. Midden in die weerbarstigheid en onzekerheid. Midden in die onnavolgbaarheid. En wij zitten per definitie niet in dezelfde situatie als de discipelen zitten. Die situatie van toen was uniek en eenmalig. Zij zitten namelijk in de totale verwarring van Jezus lijden en sterven. En toch kan je die situatie op een bepaalde manier herkennen. Net zoals de discipelen wil je de Heer Jezus volgen. Je wil bij hem zijn. En dat kost je ook iets. Zoals de discipelen huis en haard hebben verlaten, zo heb jij ook dingen achter je gelaten om de Heer Jezus na te volgen, om bij hem te zijn. Om bij hem beschutting en ontferming te vinden. Maar dan maak je het opeens mee. Je snapt het niet meer. Dan maak je iets mee. dan lijkt de Heer Jezus voor jou onnavolgbaar. Je hoort verontrustende geluiden, bijvoorbeeld verontrustende geluiden uit de wereld, over oorlogen en geruchten van oorlogen. Ik denk aan Oekraïne. Over lijden en leugens die mensen en de wereld kapot maken. En eerst hoorde je over corona, nu weer over een ander virus, het apenpokkenvirus. Wat zal dat toch brengen? Wat zal ons nu weer overkomen? Je kan van allerlei verontrustende zaken uit de wereld horen. Zaken die je onrustig maken, die je onzeker maken. Of je leest in de Bijbel en je hoort over de antichrist. De antichrist die velen zal verleiden en van het geloof in de Heer Jezus Christus doet afvallen. Ja, als je dat leest, dat kan indruk op je maken. Je overweldigen, je onzeker maken. En je kunt ook in je persoonlijke leven verontrustende berichten krijgen. Uit het ziekenhuis, of van de huisarts, van je werkgever, of uit de familiekring. Dan zit je zomaar in een soortgelijke situatie als de discipelen. Nee, het is niet hetzelfde, maar ook dan ken je die onzekerheid, ken je die verwarring, je snapt het niet. Dan is de heiland voor jou op dat moment onnavolgbaar. En de spanning snijdt dan door je hart raakt in beroering. Je leven trilt en rilt op de grondvesten. En toch, midden in die situatie, midden in die spanning en verwarring, roept de heiland ook jou op om in alle onnavolgbaarheid, in alle onbegrip, hem te geloven en te vertrouwen. Ondanks alles. Ja, hem vertrouwen in alles. En waarom? Waarom zou je hem in alles moeten en willen vertrouwen? Nou, omdat de Heer Jezus ook jou in alles en dwars door alles je niet in de steek wil laten. Ja, je kunt het misschien zo wel ervaren, het kan misschien wel zo voelen. Maar in alles, door alles, werkt de Heer Jezus toe naar zijn ultieme doel. En wat voor doel is dat dan? Dat doel is het Vaderhuis. Het Vaderhuis met de vele woningen. De Heer Jezus, hij zegt in vers 2, in het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dat is dus het einddoel waar de heiland naartoe stuurt. In alles en dwars door alles. Het einddoel is het Vaderhuis met de vele woningen. En het Vaderhuis, dat is hier eigenlijk een aanduiding voor de hemel. De aardse tempel en daarvoor de tabernakel werden ook wel het huis van de Heere genoemd. Dat was het tijdelijke verblijf van de Heere, de God van Israël, op aarde. En daardoor was hij op een beperkte manier onder de mensen hier op aarde. Maar die aardse tempel en die aardse tabernakel waren ten diepste niets meer dan een kopie. Een kopie van de hemelse woonplaats van de Heere God. De hemel is de echte plek waar de Heere woont en troont. Daar in de hemel waar de Heere woont en troont, daar is niemand dakloos of verlaten. Daar is eeuwige en permanente geborgenheid. Daar is geen duisternis, zonde of ellende. Daar is het een en al licht en heerlijkheid. Daar in de hemel is de Heere niet ver. Daar mag je de hemelse Vader kennen in al zijn liefde, in al zijn gerechtigheid, goedheid en heiligheid. En voor zijn komst naar de aarde was de Heer Jezus daar in de hemel. Daar was de heiland geborgen, zo staat er in Johannes 1, geborgen in de schoot van de Vader. De Heer Jezus, die is daar dus kind aan huis. Het Vaderhuis is het eigen huis van de Heer Jezus. En toen is hij vanuit dat Vaderhuis naar de aarde gekomen om op aarde het evangelie te brengen in woorden en in tekenen, de blijde boodschap van vergeving van zonde, van verzoening met de Heere God en het eeuwige leven, om zijn discipelen en iedereen die het maar horen wil te vertellen: in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. En in de hemel is dus geen woningnood. Er zijn daar geen wachtlijsten. Het is daar ruimtelijk en royaal. Ook voor jou persoonlijk is daar, door het lijden en sterven van de Heer Jezus heen, plek, ruimte, onderdak. De Heiland wil ook voor jou een plek reserveren en bereiden. Er is geen twijfel over mogelijk. Dat staat zo vast als een huis. En dat einddoel moeten de discipelen, te midden van alle verwarring die ze meemaken, te midden van al die onzekere woorden die ze horen, dat einddoel moeten de discipelen voor ogen houden. Het einddoel om door de Heer Jezus te komen in het Vaderhuis met de vele woningen. En wij, u, jij en ik, wij zijn daar ook toe geroepen om ons te laten troosten en bemoedigen door dat vooruitzicht. Om ons leven hier en nu, ons leven op aarde, om ons leven daarbij te bepalen. Om ons leven daarop af te stemmen, op dat einddoel, om die eindbestemming, het Vaderhuis met de vele woningen. En gemeente, doen we dat? Laten we ons daardoor troosten. Stemmen we ons leven op dat einddoel af? Als je door de omstandigheden wordt aangevochten en er dingen gebeuren die voor jou onnavolgbaar zijn, dan dat je in alle onzekerheid en verwarring, dat je dan beseft: ja, dit is niet het eindpunt. Ik snap nu misschien niets van de Heere God. De Heere God, ik kan hem niet volgen. Hij is voor mij onnavolgbaar. Ik snap het niet. En ik kan met onzekerheid in mijn leven, siddering in mijn bestaan, angst. Maar het Vaderhuis, dat is door de Heer Jezus ook mijn eindpunt. Permanente geborgenheid bij de Vader, dat is er ook voor mij. Hoewel ik er nu niets van snap. Hoewel ik nu word aangevochten. Eeuwige heerlijkheid en liefde bij zijn hart. Dat is ook mijn eindbestemming door het evangelie. Mag je dat weten? Stem je je leven daarop af? Of is het andersom? Zet je alles op alles voor een aards huis? Zet je alle kaarten op je aardse verblijf hier en nu? En ja, dat kan zeker een tijdje aangenaam zijn, zeker. En ja, het is ook je verantwoordelijkheid om je aardse leven op orde te hebben. Dus zeker als er tijd en energie gaat naar je aardse huishouden, naar je aardse onderkomen, dat is helemaal goed, helemaal bijbels. Voor jezelf en voor je gezin natuurlijk. Maar dat onderkomen, het aardse onderkomen, is niet je eindpunt. Want ons aardse huis is uiteindelijk een tussenstation. Onze aardse woning wordt vroeg of laat afgebroken. En als dat gebeurt, als jouw aardse tent, als je aardse lichaam, als je aardse huis wordt afgebroken, mag ik dan vragen, heb je dan ook door de Heer Jezus een woning in het Vaderhuis? Of word je dan voor altijd dakloos? Omdat je alle kaarten op het hier en nu hebt gezet. Stem je levensinrichting toch af op het hemelse Vaderhuis. De Heer Jezus wil jou persoonlijk een verblijfplaats, een woonvergunning geven, een permanente woonvergunning. En in en door hem is er meer dan plaats genoeg. Met hemelvaart is hij daarheen gegaan om plaats te bereiden. En als wij door geloof en bekering bij de Heer Jezus horen, Dan is zijn hemelse Vader ook onze Vader. Dan is het Vaderhuis ook ons huis. Niet voor eventjes, niet voor 3 maanden of 1 jaar of een paar decennia. Voor altijd, permanent. Maak je daar maar geen zorgen over. Er is ruimte genoeg voor alle kinderen van God. Voor iedereen die door het kostbaar bloed van de Heer Jezus verlost zijn. En zo delen in de vergeving van zonde en schuld. Er is ruimte genoeg in het hemelse Vaderhuis. En weet je hoe dat kan? Hoe kan het dat daar zoveel ruimte en zoveel plek is? Dat merk je in ons Bijbelgedeelte aan dat hele kleine tussenzinnetje in vers 2. De Heer Jezus, hij zegt daar: ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Nou, dit tussenzinnetje is een hele korte samenvatting. Een hele korte samenvatting van een hele diepe, een hele aangrijpende geschiedenis. Want vraag jezelf eens af, hoe is de Heer Jezus opgevaren naar de hemel? Of beter gezegd, via welke weg is hij opgevaren? Nou, dat is gegaan via de weg van vernedering. Via de weg van zijn lijden en sterven op Golgotha. Wat ik al eerder heb gezegd, deze afscheidstoespraak gebeurt aan de vooravond van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dit is dus een afscheid op de grens van leven en dood. De Heer Jezus, hij zal via lijden, kruis, maar ook via opstanding opvaren naar de hemel. En zo via de diepte, door de diepte heen, wordt hij verhoogd. Zo via die weg zal hij het Vaderhuis betreden. Zal hij de hemel binnengaan. In en door zijn plaatsvervangende werk aan het kruishout op Golgotha. En eigenlijk zal de Heer Jezus het hemelse heiligdom binnengaan. Net zoals de hoge priester. Precies zoals de hoge priester op grote verzoendag het aardse heiligdom binnenging. En je weet het wel, hè? De aardse hoge priester die mocht maar 1 keer per jaar het heilige der heiligen in de tempel betreden. Dat is het meest heilige deel van de tempel. Het heilige der heiligen. Daar staat de ark van het verbond. Kostbare heilige ark van het verbond. En de ark is de troon van de Heere God. Daar in het heilige der heiligen. Daar woonde en daar troonde de Heere, de God van Israël. Nou, en hoe mocht de hoge priester dat meest heilige deel van de tempel dan binnenkomen? Via welke weg? Dat kon alleen door het bloed van een offer. Een verzoeningsoffer. De hoge priester die droeg dat offer, het bloed van het offer, dat droeg hij voor zich uit, terwijl hij het heilige der heiligen binnenging. En dat offer, dat baande als het ware de weg tot de Heere God. Dat baande de weg vrij. Eigenlijk was die weg gesloten door de zonde en de schuld, maar door het offer werd de weg gebaand. En de hoge priester sprenkelde dan het bloed van het offer over de ark. Tot verzoening van de zonde van het volk. Maar wat ik net al zei, die tempel en die tabernakel waren dus een afspiegeling van het hemelse heiligdom. Een kopie van het hemelse echte Vaderhuis. En het echte verzoeningswerk is nu gebeurd door de Heer Jezus op Golgotha. En met hemelvaart is hij opgevaren naar het Vaderhuis. En zo in die gang, in die weg, heeft hij de weg gebaand met zijn eigen bloed. Niet het offer van een dier, maar het offer van zichzelf. Onschuldig bloed dat vergoten is op Golgotha. Tot volkomen, ja permanente verzoening van al onze zonden. Alle zonden van zijn kinderen. En zo is de weg tot de Vader voorgoed weer ontsloten. Zo via dat heen gaan kan de Heer Jezus voor u, voor jou en voor mij een woning bereiden. Door de plaatsbekleding aan het kruis is er plaatsbereiding in het Vaderhuis. De Heer Jezus, hij kan hier niet blijven. Hij moet heen gaan. Helemaal alleen. En ja, dat klinkt allemaal verwarrend. Verwarrend voor de discipelen. Angst hangt in de lucht. Maar ten diepste zijn dit troostvolle woorden. Met deze woorden troost hij de discipelen ten diepste. Want dit heen gaan, in dit heen gaan, ligt hun redding. Dit heen gaan is de garantie van de heerlijkheid die hen te wachten staat. In dit heen gaan vinden ze vergeving, vrede en verzoening met de Heere God. Voor al hun zonden en tekorten. Voor al hun twijfel, gebreken en onzekerheid. En de vraag aan ons vanmorgen ook is dit. Leven ook wij van dit offer? Heb jij via dit heengaan van de Heer Jezus ook uitzicht op het Vaderhuis? De Heer Jezus, hij wil je er van harte mee troosten. Hij wil je leven richting daarmee geven. Redding en behoud. Midden in de onzekerheid, midden in je aanvechting. En ja, je kunt hem nu misschien niet volgen. Hij is voor jou misschien verborgen op dit moment. Net zoals voor de discipelen is de Heer Jezus in die weg nu op dit moment onnavolgbaar. En dat kan eindeloos lijken. Dat kan enorm verwarrend zijn. Want wij hebben vanuit onze cultuur, vanuit ons mens zijn, vaak haast. We willen graag nu op dit moment iets voelen. We willen graag nu op dit moment iets in handen hebben. Het moet hier en nu werkelijkheid zijn voor ons. Tastbaar, zichtbaar. Maar dat uitzicht is voor ons nu op dit moment niet zichtbaar, niet tastbaar. Laat je leven dan toch maar blijvend bepaald zijn door de Heer Jezus. Stem je leven toch maar blijvend op hem af en het Vaderhuis met de vele woningen. Want de Heer Jezus, hij doet hier één grote, geweldige belofte. Hij zegt in vers 3, en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En dat is waar wij geroepen zijn bij te leven. Leven bij zijn betrouwbare belofte. Vasthouden aan zijn woorden. De Heer Jezus belooft hier namelijk, als alles gereed is, dat hij persoonlijk zal terugkomen om al zijn kinderen, iedereen die hij heeft gered en verlost, om al zijn kinderen thuis te brengen in het Vaderhuis met de vele woningen. En hemelvaart bepaalt ons dus ook bij de wederkomst van de Heer Jezus. Het afscheid dat hij hier neemt is dus tijdelijk. De verwarring en de onzekerheid zijn dus tijdelijk. De verwarring en de onzekerheid voor de discipelen, maar ook de verwarring en de onzekerheid die wij in ons leven meemaken. Dat is allemaal tijdelijk. Het gaat voorbij. Al na zijn opstanding heeft de Heer Jezus zich geopenbaard als de opgestane Heer en Heiland. Maar ook dan, na zijn opstanding, is hij nog steeds onderweg. Nog steeds onderweg naar het Vaderhuis. En dat gebeurt bij hemelvaart. Dan vaart hij op. En ook daarna laat hij zijn kinderen en zijn discipelen niet alleen. De Heer Jezus, hij belooft nog een trooster. De pleitbezorger, dat is de Heilige Geest. Tijdens het aardse leven zal de Heer Jezus zijn kinderen dus niet als wezen achterlaten, maar ze mogen de innige verbondenheid, de inwerking, de doorwerking van de Heilige Geest kennen in hun leven, in hun hart, in de gemeente. Door de Heilige Geest zijn ze toch verbonden met hem. Zij op aarde, hij in de hemel. En de Heilige Geest, die legt de band, die legt de link. De verbondenheid met de Heer Jezus. En juist de Heilige Geest, die wil ons ook helpen om vooruit te kijken. Vooruit naar de wederkomst van de Heer Jezus. Wanneer de Heiland terugkomt op de wolken, ja, dan zal het volle heil worden geopenbaard. Dan komt er een hereniging, een nieuw samen zijn in het Vaderhuis. Daar wordt Gods volk, dat bestaat uit al zijn kinderen, uit Israël en de volken, bijeengebracht door de Heer Jezus. Daar heeft Gods volk voor eeuwig een plaats, dwars door de aanvechting, dwars door de onzekerheid heen van het aardse leven, is daar voor eeuwig een thuis in het Vaderhuis met de vele woningen. De gemeente, laat het maar toegeven, vaak kost ons dat moeite, hè? Om zo vooruit te kijken. Vaak zijn we zo ontzettend vastgeroest aan ons aardse leven. En dan willen we dat niet loslaten. Want we willen rustig en kalm door het leven gaan. Ongestoord zitten, blijven zitten waar we zitten. Maar Gods woord roept ons toch echt op om naar hem uit te kijken. Rekening houden elke dag weer met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hij is heen gegaan om in liefde en ontferming, via lijden, sterven en dood, via opstanding en hemelvaart, een plaats te bereiden om voor jou en mij een eeuwige plaats te bereiden. En als alles gereed is, als alles klaar is, dan komt hier Jezus terug op de wolken. Verheug je jezelf erover? Kijk je daar wel eens naar uit? Besef goed, het Vaderhuis is echt geen slavenhuis, hoor. Het slavenhuis, dat was in Egypte. Egypte was het slavenhuis waar Israël werd verdrukt, werd vernederd, werd geslagen. Dat slavenhuis, dat was niet veilig. Daar had je geen echt onderdak, daar was je je leven niet zeker. Maar zo is het Vaderhuis van de Here niet. Het is goed om bij de Here te zijn. De wederkomst betekent namelijk dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde hun opwachting maken. En het is eigenlijk erg als we weinig of niet leven bij de belofte van de Heere God. Het is enorm erg als we daar weinig op betrokken zijn. Het is erg als de wederkomst van de Heer Jezus ons meer benauwt dan dat het ons goed doet. En eigenlijk is dat een motie van wantrouwen naar de Heer Jezus. Dan vertrouw je de Heere God niet. Als je er zo naar kijkt, als je er benauwd voor bent, dan vertrouw je eigenlijk meer op je eigen inzichten. Dan vertrouw je meer op wat de wereld te bieden heeft, dan op zijn belofte. Dan op zijn liefde en trouw. Heus, geloof het echt. Het Vaderhuis is echt geen teleurstelling, hoor. Het is het Vaderhuis. Je mag daar geborgenheid vinden. Kind aan huis, door de Zoon van God. Niet verdiend, toch gekregen. Het is goed om bij de Heere God te zijn. Of blijf je liever hier? En dat kan. Maar besef wel, deze wereld loopt wel op haar einde. Bij de wederkomst zet de Heer Jezus een streep onder onze wereldgeschiedenis. De Heer Jezus, hij is de enige die ons redden kan. En dat wordt ook duidelijk in het vervolg. Thomas die laat zien dat voor hem de woorden van de Heer Jezus onnavolgbaar zijn. De Heer Jezus, hij heeft duidelijk over zijn lijdensweg gesproken, het hele evangelie door. Maar Thomas, opnieuw laat hij zien, hij snapt het niet. Thomas is traag van hart. Die woorden van de Heer Jezus, ze komen niet bij hem binnen. En dat maakt hem onzeker. En die onzekerheid die deelt Thomas met de rest van zijn discipelen. En daarom vraagt hij in vers 5... Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? En op dit moment, op dat moment openbaart de Heiland zich nog een keer. In zijn liefde, in zijn geduld naar de discipelen. Hij openbaart zich klip en klaar. Daar zit geen woord Chinees bij. De Heer Jezus, hij zegt het onomwonden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus Christus is volstrekt uniek. Hij wijst jou en mij niet alleen de weg. Hij is niet slechts een gids die voorop gaat. De Zoon van God is de weg. De Heer Jezus is de enige in hemel en op aarde die de verbinding met het Vaderhuis tot stand brengt. De verbinding tussen de hoge heilige God en onze zondige mensen. Er bestaan geen routes naar het Vaderhuis buiten hem om. De toegang kan door ons niet worden omgelegd. Elke andere weg is een dwaalspoor. Elke andere weg loopt dood. Jezus Christus is de enige exclusieve toegang tot de hemelse Vader. En waarom is hij de enige weg? Omdat hij persoonlijk, als persoon, de waarheid en het leven is. Hij belichaamt de enige ware God en het eeuwige leven. Wil jij de Heere God leren kennen? Kijk dan naar de Heer Jezus. In hem ontmoet je de levende God van Israël. Bij hem alleen is er volkomen waarheid, is er volkomen betrouwbaarheid. Over de Heere God, over jou en mijn leven. Hij zelf is de waarheid. En hij wil u, jou en mij van harte laten delen in de reddende waarheid van zijn evangelie. In de Heiland is het leven te vinden. Niet leven voor eventjes, maar eeuwig leven. Want hij zelf is de bron van het leven. Hij is het leven zelf. Hij wil ook uw, jou en mijn leven zijn. Leven vol van vrede, vol van vreugde, heerlijkheid en heil. Het enige echte leven dat echt de moeite waard is, dat stand houdt, eeuwig stand. Ga jij, net zoals de discipelen, met onzekerheid en verwarring door het leven? Zoek jij veiligheid en onderdak? Wil jij niet met deze wereld ondergaan, maar leven in heerlijkheid? Zoek het dan bij deze Heer Jezus Christus. Houd je te midden van alles aan zijn woorden en beloften vast. Dan mag je één ding weten. Dan maakt hij op grond van zijn verzoening op Golgotha ook voor jou een plaats gereed. In het Vaderhuis met de vele woningen. Amen. gemeente, laten we de Heere danken en bidden. Heere Vader in de hemel, komen we tot u en we danken u voor die troostende woorden van de Heer Jezus. Ze waren troostend voor de discipelen, midden in hun huivering en siddering. Nee, ze begrepen niet wat er zou gebeuren. Ze wisten niet wat er aanstaande was. De Heer Jezus, hij was ook zelf vol huivering voor hij die weg moest inslaan naar Golgotha. Het was een zware weg, een moeilijke weg door de diepste diepte heen. En hij zou worden verloochend, verraden. Ook bij de Heer Jezus ging dat door merg en been heen. En toch had hij ruimte om zijn discipelen te troosten, midden in hun siddering. Ze begrepen het niet. Hij was voor hen onnavolgbaar. En dan kwam hij met die troostende woorden over het vaderhuis met de vele woningen. Heere, wilt u ons ook ons troosten? Als we u niet kunnen volgen, als we niets van u begrijpen, als we in ons leven onzekerheid kennen, siddering, huivering, angst, als we het moeilijk vinden om u te volgen, wilt u zich dan ontfermen, Heere? We hebben u nodig als onze enige troost in leven en in sterven. En Heere, u kent ons, u doorgrondt ons. U weet dat wij zo vaak aan het aardse leven vastgeplakt zijn. En het is goed om onze verantwoordelijkheid in het aardse leven te nemen, te zorgen voor ons bestaan, voor de mensen om ons heen, voor ons gezin. Heere, wilt u ook geven dat we die verantwoordelijkheid mogen nemen en kunnen nemen? En toch, ons aardse leven is een tussenperiode. Als we met u verbonden zijn, zijn we onderweg naar het vaderhuis met de vele woningen. Geen verblijfplaats voor een tijdje, maar eeuwig onderdak bij u, in uw liefde en uw trouw. Wilt u geven dat we ons leven daarop mogen afstemmen, door het geloven in Heer Jezus, gewerkt door de Heilige Geest. Wilt u geven dat we daarna mogen uitkijken, niet tegen wil en dank, dat we zo vastgeplakt zijn aan het aardse leven, dat we er helemaal geen zin in hebben. Maar wilt u geven dat we dat met vreugde doen, met verlangen, uitzien naar de Heer Jezus. En Heere, we bidden u, we komen tot u met dank, met Hetty van Tijl, als ze weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. We bidden u, wilt u haar verder herstel geven? Als zij haar heup heeft gebroken, wilt u nabij zijn? Wilt u geven dat we als gemeente om haar heen staan, met een helpende hand, een liefdevol gebaar, een betrokken oog? Wilt u haar nabij zijn, Heere, en verder herstel geven? We danken u met dominee en mevrouw Groenendijk, als zij 60 jaar met elkaar getrouwd mochten zijn. We danken u voor die schitterende mijlpaal. Heren, we danken u dat zij dat mochten vieren met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wilt u ook hen uw troost geven in leven en in sterven? Want heren, aan de ene kant is er natuurlijk dankbaarheid en vreugde, zo lang met elkaar verbonden. Tegelijk, het aardse leven gaat langzaam voorbij. Dan mag er ook vooruitgekeken worden. Heren, wilt u geven dat in geloof een vreugdevol vooruitkijken mag zijn. Om eeuwig onderdak bij u. Wilt u dat ook aan dominee en mevrouw Groenendijk en alle die hen lief en dierbaar zijn geven vanuit uw genade. Heren, we bidden u voor alle zieken en ouderen. U kent hen, u doorgrondt hen. U weet van hun moeite, hun pijn, onzekerheid. Wilt u geven dat zij bij u een toevlucht mogen zoeken en vinden? U bent een veilige burcht te midden van alle onzekerheid in het leven. Wilt u hen nabij zijn? Heren, we bidden u voor uw volk Israël. Israël, uw verbondsvolk, uw oogappel. Wilt u geven dat uw volk beschermd wordt te midden van de gevaren, dwars door de geschiedenis, ook nu, als er haat en nijd is naar Israël, als antisemitisme in ons land niet meer afneemt, maar toeneemt. Heren, we bidden u ook voor uw volk Israël, dat zij de Messias, de Heer Jezus Christus, mogen leren kennen. Heren, dan zijn ze waarlijk verlost en gered. Dan zijn ze waarlijk veilig. Heren, we bidden u voor de doorwerking van de Heilige Geest in ons hart, in de gemeente. U wilt ook geven dat we een leesbare brief van de Heer Jezus mogen zijn. Een zoutend zout, een lichtend licht, een stad op een berg. En dat mensen in Bruchem die u hebben verlaten of die nooit van u gehoord hebben, weer naar u getrokken mogen worden met uw koorden van liefde en trouw. Dat zij ook gewezen mogen worden op de weg, de waarheid en het leven, de Heer Jezus Christus alleen. Heren, zo leggen we alles in uw handen. Bedank u, Heer Jezus, dat u die weg bent gegaan. Dwars door de diepe, duistere diepte. En dat u bent verhoogd en verheerlijkt. Met Pasen, opgestaan uit de dood. En met de hemelvaart opgevaren naar de rechterhand van uw Vader. Dan mogen we uitkijken naar Pinksteren, de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons doet uitkijken naar de komst, de wederkomst van de Heer Jezus. Wilt u zo werken met uw Heilige Geest. We leggen alles in uw hand. Vergeef het verkeerde. Wilt u dat genadig bedekken met uw bloed. En gebruik het goede tot eer van uw naam, tot opbouw van uw gemeente. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, tot slot zullen wij zingen Psalm 68, vers 16 en vers 17. Gemeente, zijn we bij het einde gekomen van deze eredienst. Bewaar het woord van de Heere en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.